Ik ga nog even verder met de lezing, want we hebben ook nog een lezing uit Romeinen. Ik lees verder Romeinen 15 en dan van 7 tot en met 13. Romeinen 15 vers 7 tot en met 13. Daarom neemt elkaar aan, zoals ook de gezalfde ons heeft aangenomen, tot glorie van God. Want ik zeg dat Christus voor de waarachtigheid van God bedienaar van de besnijdenis is geworden, om de aankondigingen aan de vaderen te bevestigen. En opdat de heidenen voor zijn ontferming God zullen loven. Zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en voor uw naam psalm zingen. Dat komt uit Psalm 18, vers 50. En elders zegt hij, wees vrolijk heidenen, samen met zijn gemeente. Dat lezen we in Deuteronomium 32, vers 43. En elders, loof alle heidenen de Heer en laat alle gemeenschap hem loven. Psalm 117. En elders zegt Jesaja, het zal de wortel van Isaï zijn. Hij die opstaat om over heidenen te heersen en op hem zullen de heidenen hopen. Jesaja 11. Mogen de God van de hoop u vervullen van alle vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvloedig wordt in de hoop in de kracht van de Heilige Geest. Ja, Shavuot. In Leviticus 23 hebben we het stuk gelezen. Dat gaat over de eersteling en het feest van de oogst, Shavuot. En dat wordt eigenlijk gepresenteerd als één geheel. Als je Leviticus doorleest, Leviticus 23, dan zie je eigenlijk vijf afdelingen. Want elke afdeling begint namelijk, dan spreekt de ene tot Mozes en zegt. Als je goed oplet, dan zie je dat in Leviticus 23 vijf keer gebeuren. Maar vijf is ook de letter he in het Hebreeuws is ook het beeld van het venster. Door het venster van de Moedim, van de feesten, krijgen we zicht op wie hij is en wat hij ons wil vertellen. Maar vandaag kijken we naar de tweede reeks, dan spreekt de ene tot Mozes en zegt. En daarom heb ik ze ook samen laten lezen. Het feest van de oogst wordt ook al in het Hebreeuws gachat katsir. Gachakatsir. Ik wil vandaag stilstaan juist bij dat oogstaspect. De broden. Er zijn ze prachtige broden gemaakt, ook speciaal voor vandaag. Die daar liggen en die hebben ook symboliek betekenis. En ja, we proberen daar een beetje vat op te krijgen. Wat heeft dat te maken met Shavuot? Wat heeft dat te maken met gelovigen uit de Joden, maar misschien ook gelovigen uit de heidenen? In het eerste gedeelte van wat we gelezen hebben van 23 van vers 9 tot 14... hebben we gelezen over het brengen van de eerste omer, die allereerste omer van de gerstenoogst. Nou, wat de omer nou precies is, daar kom ik zo op. In ieder geval, de eerste schoof werd bewogen. Dat is eigenlijk al een van de betekenissen van omer. En die allereerste schoof, dat was waren de allereerste aren die rijp waren geworden van de gerstenoogst. Omdat de gerst het eerst rijp wordt in Israël. Want alles bekijk je vanuit het land Israël. Niet vanuit welk land dan ook, vanuit Israël. Die omer wordt ook wel de omer Reshit genoemd. Hè? De eerste omer. En dat was belangrijk dat die eerste omer gebracht werd naar de tempel. Want eerder dat die allereerste omer, die eerste schoof naar de tempel was gebracht, was de oogst niet kosher. Mocht je niet de oogst niet, die je van het veld haalde, nog niet gebruiken. Daarna, pas na het brengen van die allereerste omer, mocht de rest van de oogst ook aangewend worden tot gebruik. Dus dat was een heel belangrijk moment. De eersteling werd gebracht en er werd ook tegelijkertijd een volmaakt eenjarig schaap gebracht als brandoffer. We lezen hier niet over zondoffers, dus het is iets heel volmaakt, iets heel voorkomend. Maar het gekke is, hier is geen sprake van een mikrakodisch. Het is geen heilige samenroeping. Dus het lijkt een soort schijnbaar onbelangrijk gebeuren, terwijl het toch iets heel belangrijks is. Want als wij doorvertalen, dat weten we allemaal, we hebben het feest van de eersteling hier al gevierd. Wijst het ook heen naar Yeshua als eersteling uit de doden. Dus het is eigenlijk een enorm groots gebeuren. En terwijl het zo eigenlijk weggestopt lijkt te zijn in dat hele gebeuren van Pesach. De Omer, Ayin Memresh, voor mensen die het Hebreeuws in hun hoofd hebben. Het kan zowel het werkwoord wat er aan de grondslag ligt, kan betekenen afgesneden aarde verzamelen. Als naamwoord zijn het dan die afgesneden korenaren, die schoof waar we net over gehad hebben. Maar we komen het woord al veel eerder tegen in Exodus 16 en daar betekent het een maat. 1/10 eva, een maat voor graan. We vinden het 6 keer in Exodus 16, waar we het lezen over dat het manna geraapt werd. Dat wonderlijke engelenbrood. En dan hadden ze de omer, was daar de maat voor. We komen het ook tegen in de naam van een koning. Ik weet niet of het nou de allerbeste koning was. Volgens de schrijvers van het boek Koningen niet zo. Omri. Daar zit ook dat naam, die naam. In zijn naam zit ook Omer verborgen. In ieder geval, vanaf die tijd dat die eerste Omer, de eerste schoof werd gebracht, moest er geteld worden. En dan werd er elke dag weer een nieuwe Omer naar de tempel gebracht. 49 keer tot aan de 50ste dag. En dan wist je, dan moest er een nieuw graanoffer gebracht worden. Nu is er over die telling heel veel te doen, hè, dat weten we allemaal. Het gaat om een eeuwenoude controverse. Van wat is dat nou precies die dag na Shabbat, zoals het ook in de tekst staat. De meest letterlijke lezing lijkt inderdaad te zijn de Messiaanse, zoals dat hier dan genoemd wordt, de Messiaanse telling. In de tijd van de Tweede Tempelperiode was dat de telling van de priesterklasse, de Sadduceeën, en er waren andere groeperingen die ook die telling hanteerden. Maar er waren ook andere groeperingen, zoals de Farizeeën, de latere rabbijnen, die dat anders interpreteerden. Die zeiden, nee, die dag na de Shabbat is niet de gewone Shabbat, maar het is de speciale Shabbat, de Yom Tov. Nou, ik pretendeer er niet uit te komen vanmiddag. Dus ik laat het gewoon mooi zo staan zoals het staat. Volgens mij is het veel belangrijker om een keuze te maken. Want het gaat niet om gelijk, maar het gaat om de eenheid die we met elkaar zoeken. En je hebt er niks aan om hier eentje gelijk te gaan zitten hebben. Hè? Want nou, de rest die viert allemaal Shavuot op die dag. En ik ga mijn eentje lekker op mijn zolderkamer Shavuot op een andere dag vieren. Er zijn nog meer tellingen hoor. Je hebt nog de tellingen van de Essenen en de Ethiopische Joden, die hebben ook nog weer een andere telling. Die tellen weer vanaf het einde van Pesach. Dus er zijn er geloof ik wel 4 verschillende dagen dat je op Shavuot kan uitkomen. Belangrijk is dat je samen dat viert. En het zijn godstijden, lezen we al in Leviticus 23 vers 2. Het zijn godstijden, daar wordt ook vaak wel mee geschermd. Hè? Het zijn tijden van de eeuwig, het zijn niet de Joodse feesten, het zijn godsfeesten, maar er staat wel bij, die jullie moeten uitroepen. Wordt heel duidelijk aan Israël opgedragen, jullie moeten de feesten uitroepen. En er is vanuit de andere telling ook best wel een en ander te zeggen. Daar wordt zelfs door de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, ook ondersteund, die andere telling. Dus ik laat het mooi staan vanmiddag. In ieder geval moeten de 7 volle weken worden geteld. Die 7's die zijn heel belangrijk in het boek Leviticus. Daar komen ze op allerlei manieren tegen. Zeker als het gaat om de tijdsperiode. Hier moeten 7 weken worden geteld, maar eerst worden er al 7 dagen geteld. Hè? De Shabbat was een van de meest heilige dagen van het jaar. 7 volle weken. We hebben ook 7 maanden die geteld. 7 maanden die geteld worden naar de herfstfeesten. En dan hebben we nog de 7 jaren die geteld worden naar het Sabbatsjaar. En dan nog weer de 7 maal 7 jaren. Als je bij het boek Openbaring doorleest, dan zie je ook dat daar ook de 7's heel, heel belangrijk zijn. Het heeft te maken met volkomen, naar een voleinding toewerken. En dat is wat ze met het feest ook gedaan hebben. Naar een bepaalde voleinding hebben toegewerkt. Psalm 67 is gedurende deze periode ook heel veel gelezen. De psalm die uit precies 49 Hebreeuwse woorden bestaat. 49 dagen die je telt. In het Lucas evangelie, Lucas 6 vers 1, lezen we ook een heenwijzing naar die tijd van tellen. Het is een hele bekende geschiedenis. Als Yeshua door die korenvelden heen loopt met zijn discipelen, we kennen het verhaal allemaal. En als je dat leest in de Statenvertaling, dan komt er opeens, popt daar een woord op. Er staat er, en het geschiedde op de tweede eerste Shabbat, dat hij door het gezaaide ging. En zijn discipelen plukten aren en namen ze in hun armen en wrijvende. Er staat hier een beetje vreemd. Zijn discipelen plukten aren, die wrijvende met de handen. De tweede eerste Shabbat. Nou, wat die Shabbat is, daar gaan we verder dus niet op in. Maar hier wordt dus gesproken over de tweede eerste Shabbat. Dus blijkbaar was dit de tweede telling, de tweede week die al ingegaan was van de omertelling. Zomaar overheen lezen als je in andere vertalingen leest. En het Marcus evangelie, daar vertelt Yeshua een gelijkenis. De gelijkenis van het koren dat opgroeit tot de oogst. Nou heeft het dan over 3 stadia. Marcus 4 lezen we dat, vers 26. 3 stadia. Eerst komt er een halm. En dan groeit daar een aar. En dan op een gegeven moment dat volle koren in de aar. Dus dat proces wordt heel duidelijk beschreven. Een oogst die rijpt in die zeven weken. Die oogst is er niet zomaar van de een op de andere dag. Nee, dat heeft tijd nodig om te groeien. En dat wordt hier zo uit de doeken gedaan. Nou, wat is er nodig voor een goede oogst? Wat is er nodig? Je hebt in de eerste plaats een goede bodem nodig, een goede voedingsbodem. En wat heb je nog meer nodig? Het zaad natuurlijk, ja. Regen, juist. En zon natuurlijk ook, hè. Nou, Shavuot, Pinkster is natuurlijk ook het feest van de regen. In Israël is het de tijd van de late regen. Hè? De vroege regen, die begint met de najaarsfeest. Dan is het de tijd van de vroege regen. Daarna komen die kletterende winterregens. Hè, maar dat moet eerst, die grond moet eerst zacht. Als je daar gelijk op hele droge stoffige grond hebt, dat er kletterregens, dan spoelt alles weg. Dus eerst moet het met van die hele zachte vroege regen, moet dat zwaar bewerkt worden. En dan komen die winterregens en dan komt nog een keertje de late regen. En dan is de oogst klaar. 7 weken lang, als de dagen van de omer werden geteld, werd de gerst binnengehaald. En als men daarmee klaar was, begon het oogsten van de tarwe. En ook de eerste druiven en alle andere vruchten van het de vijgen en wat hebben we nog meer allemaal, olijven. Die konden al worden geplukt. Dus het is een heel gebeuren rondom dat oogsten van het land. En dan werd er in Leviticus 23 vers 16 zijn we al aanbeland, een nieuw graanoffer gebracht. Zoals mensen al zeiden, werd het ook wel atzeret genoemd. Eigenlijk het slot van het voorjaarsgebeuren, het voorjaarsfeest. Het atzeret is een andere naam dus voor Shavuot, dat de tijd van Pesach afsluit. De Pesachweek, de 8e dag van de Pesachweek, of de 7e dag moet ik zeggen, werd ook Atzeret genoemd. En om het nog gemakkelijker te maken, hebben we nog Shemini Atzeret, hè? De 8e dag van het Lofuttefeest. Maar zo heeft ook Pesach dus een afsluiting. En Shavuot is die afsluiting. In Deuteronomium 16 lezen we ook in een paralleltekst. Vanaf de tijd dat je de sikkel in het staande koren zet. Ik zal het even voorlezen. 7 dagen zul je tellen aan het begin van de sikkel in het staande koren. begin je met het tellen van Shiva Shavuot, 7 dagen. Vieren zul je dan het feest, Shavuot, het 7 feest, voor de ene je God, naar de maat van wat je hand vrijwillig geeft, zoals de ene je God je zal zegenen. Verheug je dan voor het aanschijn van de ene je God, jij, je zoon en je dochter, je dienstknecht en je dienstmaagd, de leviet binnen je poorten en de zwerver te gast, de vreemdeling dus, de wees en de weduwe in je kring, in het oord dat de ene je God zal uitkiezen om daar zijn naam te doen wonen. Gedenken zul je dat je dienstknecht bent geweest in Egypte en bewaken en doen zul je deze inzettingen. En we komen in deze tekst uit Deuteronomium 4 kernwoorden tegen. Ten eerste, dat tellen komt hier weer naar voren. 7 dagen, dus 7 zul je tellen, maar dan vieren. Je zult vieren. En dan ten derde, je verheugen, blij zijn. Het was een feest van blijdschap. En als laatste wordt het woord gedenken genoemd. Gedenken zul je terug aan de tijd dat je zelf slaaf bent geweest. Dus tellen, vieren, verheugen en gedenken. En dan lezen we, dan zijn we weer in Leviticus terug, Leviticus 23 vers 17, lezen we over die 2 broden. Die 2 gezuurde beweegbroden. Van 2/10 even fijnmeel. En er werden nog 7 eenjarige schapen bijgebracht. 1 stier, 2 rammen als een brandoffer. En hier wel 1 bok als gatat, als zondoffer. En dan nog 2 schapen als shelamim, als vredeoffer. En hier dus wel sprake van een mikra kodesh, een oproep tot heiliging, een heilige samenkomst. En dan wordt de oogst binnengehaald. Er is de Mishnah wordt verteld over het feest van die eerstelingen, zoals Shavuot ook wordt genoemd, het feest van de eersteling. En die vertelt het volgende. Alle boeren van het land kwamen bij elkaar buiten de muren van de dichtstbijzijnde stad. Ze vormden een stoet. Vooraan in de stoet liep een os. Zijn horens waren versierd met goud en olijftakken. Elke man had een vrolijk versierde man bij zich met de eerste vruchten die hij had geplukt. Als de stad dicht bij Jeruzalem lag, hadden de boeren rijpe vijgen en druiven bij zich. Of, als ze ver weg woonden, gedroogde vruchten en rozijnen. Bij de poorten van Jeruzalem stonden de inwoners op hen te wachten. En ze zeiden, kom in vrede onze stad binnen. Broeders uit, naar puntje, puntje, waar ze ook vandaan kwamen. De stoet klom de heuvel op waar de tempel stond. En vooraan de stoet speelden muzikanten op hun instrumenten. En dan gingen ze het binnenplein van de tempel binnen. En daar werden ze opgewacht door een koor van de vieten. En iedere man zei met de mand nog op zijn schouder, deze dag geef ik aan Adonai. En daarna gaf hij zijn mand aan de priester en die sprak een zegen uit. En de mand zette hij voor het altaar. Men zo noemde het al, er is een verbinding gemaakt tussen juist ook tussen die oogst en het woord. In de 2e tempelperiode en daarna kwamen mensen van ver. En in die landen, ook in de diaspora, werd er op andere tijden geoogst dan in Israël zelf. Dus het was vaak helemaal niet meer mogelijk om al die vruchten in latere tijd mee te nemen. En veel Joden waren ook helemaal geen boer meer. Hadden andere beroepen. En zo werd er meer en meer gezocht naar een geestelijke invulling van het feest. In het geven van de Torah, de woorden van God, werd deze invulling gevonden. En ook in de gelijkenissen, ik zei het net al, van Yeshua, die gaan heel veel over dat oogsten en over het zaaien. In zijn gelijkenis is het zaad van het koninkrijk het levende woord. Dat kan opwassen tot 60, nee tot 30, tot 60 en wel tot 100 fout. Ja, in Johannes 12 is Yeshua zelf die graankorrel die in de aarde valt en sterft. En heel veel vrucht voortbrengt. Maar het is de tijd van de eersteling. Er komt een tijd dat de volledige tarweoogst en alle andere vruchten zullen worden binnengehaald. Er is al aan gerefereerd aan het mooie lied van Christian Verwoerd. Maar dan lezen we iets opmerkelijks. We hebben gelezen over twee gezuurde broden. Ze waren gemaakt van de tarwe die net was geoogst. Dat is heel opmerkelijk, want we lezen heel veel, als het om het altaar gaat, om de tempel gaat, lezen we altijd over ongezuurd brood. Want zuurdeeg wordt heel veel in verband gebracht met zonde, met onvolkomenheid, noem maar op. We komen het slechts één keer tegen in Leviticus bij het toda, bij het dankoffer. Daar mocht ook een gezuurd brood gebracht worden. Maar een gezuurd brood kwam nooit op het altaar. Het werd hier aangeboden en er werd van gegeten. Er werd feest mee gevierd. Gezuurd brood kwam nooit op het altaar. En met heel veel vertoon van ceremonieel werden deze broden, deze twee broden, als eerstelingen bewogen voor Adonai. Maar waarom nou twee gezuurde broden? We willen kijken naar de twee, naar de gezuurde en naar de broden. Ten eerste de twee. Waarom twee? Ideeën? Waarom twee? Waarom niet net als bij die allereerste eersteling gewoon één gezuurd brood? Twee getuigen? Jood en heiden? 10 en de twee stammen? Ja. De twee rijen toonbroden had ik ook nog aan gedacht. Twee stenen tafelen. Heel belangrijk inderdaad. De 10 woorden kwamen in tweevoud. Verder lees je nog over twee verspieders, twee zilveren trompetten, twee gerubs op het verzoendeksel. Twee gemeenten in Openbaring 2 die de toets konden doorstaan en 5 niet. Nou goed, zo kun je allerlei gedachten erop loslaten. Maar het zijn gewoon onze eigen gedachten. Hè? Want we moeten de Torah niet laten buikspreken natuurlijk. Maar je mag er wel eens over je gedachten over hebben. Israël en Juda dacht ik zelf inderdaad de 2 en de 10. Misschien de priesters en het gewone volk. De Torah geeft er niet echt heel duidelijke uitleg over. Maar misschien is die er wel. Ik moest heel denken aan Jood en niet-Jood, maar dat is mijn eigen invulling daarvan. En daar wil ik zo meteen ook iets meer over zeggen. Dan het gezuurde. Waarom gezuurd brood? Want ongezuurd brood is toch echt juist dat beeld van volmaaktheid, van reinheid, van zonderloosheid. En zuurdeeg staat voor de zon. Nou, heel veel uitleggingen die je tegenkomt zijn van ja, het is wat als je het geestelijk vertaalt, hetgene wat uitgewerkt wordt in onze levens. Hè. Yeshua was de allereerste eersteling en nu wordt dat in zijn volgelingen geboren. En daar is een gemeente, een gemeenschap ontstaan van eerstelingen die zich ook laten dopen op deze dag. Of ja, je moet eigenlijk Joods zeggen die in het mikwe gaan. Maar er is nog steeds sprake hè, van zonde in hun leven. En daarom werd er ook een zondoffer gebracht bij dit feest. Het was niet alleen maar brandoffer, er werd ook een zondoffer gebracht. Maar zondoffer hoeft niet altijd te maken te hebben met zonde. Vaak ging een zondoffer over het teniet doen van rituele onreinheid in het tempelcomplex. Dit zijn gewoon mijn eigen gedachten. Ik heb een andere gedachte erover. Maar het zijn mijn eigen gedachten waar ik ze op kwam. Ja, het gaat hier over zuurdezen, maar over welk zuurdezen? In 1 Korintiërs 5 legt Paulus uit, hè, die legt dat verband tussen het ongezuurde brood. En we moeten feest vieren met het ongezuurde brood voor reinheid en waarheid. En we moeten niet met dat oud zuurdeeg willen feest vieren. We moeten dat oud zuurdeeg, zoals Israël dat oude zuurdeeg achter zich moest laten en opnieuw moest beginnen, moeten wij dat ook. Maar na die 7 dagen Pesach, met eten van ongezuurd brood, gaan we allemaal weer gezuurd brood eten. Je kan beginnen met een nieuwe zuurdeegcultuur. Hè. Zo was dat in beide oude. Nu wordt allemaal gist gebruikt. Vroeger werd er gewoon zuurdeeg gebruikt. Dat is gewoon deeg wat uiteindelijk gaat fermenteren en dat je weer kan gebruiken om het brood te laten rijzen. En eens in de zoveel tijd moet je dat gewoon vervangen. Moet je radicaal het oude zuurdeeg loslaten en met een nieuw zuurdeeg beginnen. En zo zou dit ook een beeld kunnen zijn van weer opnieuw met een nieuw deeg beginnen. Een nieuwe zuurdeegcultuur en dan de zuurdeegcultuur van het koninkrijk van de hemel. In Matteüs 13 en in Lucas 13 vinden we een opmerkelijke gelijkenis waar best wel verschil van mening is over is hoe je die uitlegt. Of je die positief of negatief moet uitleggen. Ik zou hem hier dan ook positief aan verbinden. Maar er valt evenveel te zeggen om hem anders uit te leggen, maar ik leg hem nu zo uit. Het koninkrijk der hemelen, daar zegt Yeshua, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en in 3 maten meel deed, tot het geheel doorzuurd was. Geheel doortrokken van het koninkrijk gods, van het nieuwe zuurdeesem. Dat zijn mijn gedachten. En dan het brood. Zoals Yeshua zijn leven gehad. Gaf als voedsel voor de wereld. Zo gaf hij zijn leven voor de wereld. Dat brood was gegroeid. Eerst die halm, dan de aar, dan het volle koren in de aar. Dat diende als voedsel voor de wereld. En die prachtige verhalen, Jozef verhalen. Waar ook het allemaal gaat over het koren. En het koren was voor de wereld. En de allereerste plaats ook voor zijn broeders bedoeld. En dan komen we bij een belangrijk principe bij het oogsten, vers 22. Bij de oogsten, bij het oogsten van het veld mochten de hoeken, mochten de rand, voor je dat verder ook leest, mocht niet afgemaaid worden. En aan de boer werd overgelaten wat dat precies inhield. Er staat niet zoveel meter of zo. Ze hadden geen meters in die tijd, maar de boer mocht zelf wellicht bepalen wat die marge dan is. De een had misschien een hele ruime marge, de ander had een hele krappe marge. Maar die randen moesten ongemaaid blijven staan. En ze mochten, het tweede punt was, als ze geoogst hadden, mochten ze niet nog een keertje alles nalopen. Nee, dat moest blijven liggen voor de armen en voor de vreemdeling. Voor de armen en voor de vreemdeling. En zo was dat ook een prachtige regel dat ook de wees, de weduwe en de vreemdeling ook aan hun trekken konden komen. Als je het over vreemdelingen hebt, dan worden de verschillende soorten vreemdelingen bedoeld in de Bijbel. In de eerste plaats kun je denken aan een gewone buitenlander. Die gewoon van buiten het land komt en verder niet in het land zelf woont. Dat is ook een vreemdeling. Die wordt meestal niet bedoeld als het over een ger gaat. En als het over een ger gaat, dan wordt meestal de ger toshav bedoeld. De onderge Israël wonende vreemdeling. Die wordt ook heel belangrijk bij de uitleg van de apostelen als het gaat over de heidenen die toetreden tot het verbond van Israël. Dat is vreemdeling nummer 2. Dat is eigenlijk de vreemdeling die meestal bedoeld wordt in dit soort tekst. En dan is er de derde soort vreemdeling, dat is de proseliet. Dat is de vreemdeling die van buiten komt, maar uiteindelijk het hele juk van de Torah op zich neemt en een onderdeel van Israël wordt. En dat is natuurlijk inderdaad, zoals mensen ook al zeiden, een prachtige brug naar het verhaal van Rut. Rut komt met Naomi mee uit Moab naar Bethlehem, het broodhuis notabene, aan het begin van de gerstenoogst. Ze hadden gehoord dat er weer geoogst werd in het land, dat de hongersnood voorbij was. Rut was een Moabitische en in de Torah staat geschreven dat de mensen uit Moab niet in de gemeente mogen komen. Ze mogen niet niet nabij God komen. En toch komt zij mee. En wordt zelfs een heel belangrijke voormoeder voor de Messias. En Rut zei, uw volk is mijn volk, hebben we gelezen, en uw God is mijn God. En ze maakt als het ware een ongehoorde transitie door van buitenlander, wat helemaal niets met Israël te maken heeft, naar Ger Toshav, naar een onder Israël wonende vreemdeling. Uiteindelijk is zij onderdeel van het volk geworden. Ik weet niet of ze toen al zoiets hadden als een proselyte doop of wat ook. Dat lees je verder niet. Maar het is gewoon onderdeel van het volk geworden. En zelfs de voormoeder van David geworden. En van later de Messias. En het is zelfs onmerkelijk dat ze onder, als je tenminste in een andere vertaling leest, dan zegt ze zelfs, zo mogen Adonai mij doen. Als ik niet aan mijn belofte voldoe. Een soort zelfvervloeking die we ook tegenkomen van, in de zin van de vloek van de Torah op je nemen. Dat kun je als iets heel negatiefs opvatten, maar het gaat eigenlijk om dat je je verplicht om de volledige juk van de Torah op je te nemen. En ze verbindt zich dan met Boas. Boas, in hem is kracht. Boas was trouwens ook een van de pilaren in de tempel. Hè? Je had Jachin en je had Boas. En volgens de rabbijnen was Moab zelfs voortbestemd om Rut voort te brengen. Hè? Want Moab was voortgekomen uit dat zaad van Lot. Maar goed, daar kun je een hele studie op zich aan wijden. Wij zelf hebben ons altijd heel persoonlijk heel erg aangesproken gevoeld door Rut, door het verhaal van Rut. Misschien omdat we op onze huwelijksreis in een vliegtuig zaten ook naast een Rut. En haar spraak. En dat was onze eerste kennismaking met het land en het volk. Nou, we wisten eigenlijk van toeten nog blazen. En toen hebben we onze dochter die geboren werd, ons eerste kind, hebben we ook Rut genoemd. En pas hebben we haar verjaardag mogen vieren, haar 40ste verjaardag. We hebben ons altijd heel erg mee verbonden gevoeld. Maar toch, Rut ging dus echt voorkomen op in dat volk. Maar er is dan nog een ander paradigma. En daar lezen we eigenlijk over in de Romeinenbrief, waar Paulus over schrijft, Romeinen 15. En dat wordt wel het paradigma van Naaman genoemd. Hij een soort godvrezende aanval naar letteren. Als hij genezen wordt van zijn melaatsheid en hij gaat weer terug naar zijn land, dan zegt hij iets heel opmerkelijks tegen Elisha, die profeet. Ja, straks moet ik weer terug naar mijn volk en mijn land. Maar ja, ik ben een dienaar van die koning en ik moet met hem mee naar die tempel, naar die afgodstempel. En ja, hoe moet ik dat doen? En dan zegt Elisha, ga in vrede. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Naaman heeft gezegd, uw God is ook mijn God geworden. Maar mijn volk is nog steeds mijn volk. Hij ging terug naar zijn eigen volk. Hij werd geen onderdeel van Israël. En zo is Shaul Paulus eeuwen later verklaard als apostel der heidenen. Misschien wel even een grote stap. Maar in Handelingen 9 lezen we dat Yeshua aan hem verschijnt en in een droom en dan zegt dat hij, en dat ontkracht dat een beetje, dat Paulus alleen maar apostel van de heidenen zou zijn, dat hij een uitverkoren werktuig is om mijn naam te brengen voor heidenen, ja inderdaad, voor koningen en de kinderen Israëls. Voor heidenen, voor koningen en voor de kinderen Israëls. Dus Paulus was inderdaad een belangrijk man voor de gelovigen uit de volken, maar zijn missie was nog steeds juist ook de kinderen Israëls. Als hij arbeid verrichtte onder de volken, dan was het juist eigenlijk om het zijn eigen volk ten goede te laten komen. Daar was zijn hele. Hij zegt zelfs, ik zou wel van de Messias losgemaakt willen worden, als ik daarmee mijn volk had kunnen redden. Dus een beetje wat Mozes had gebeden van, Heer, doe mij maar weg, maar behoud dat volk alsjeblieft. Diezelfde geest kom je daar terug. Maar hij benadrukt in zijn brieven, en 1 Korintiërs 7 is daar een voorbeeld van, dat Joden alsjeblieft Jood moeten blijven en Grieken Griek. Heidenen, gelovigen uit de volken, hoeven geen Joodse identiteit aan te nemen om volwaardig deel te mogen hebben aan Gods volk. Mark Nanos, dat is een Joods schrijver, niet-Messiaans Joods schrijver, die zich heel erg met Paulus heeft bezig gehouden. En hij noemt het zo, dat heidenen worden opgenomen in Israël, maar zonder Jood te worden. Ze zijn de God van Israël gaan dienen. Paulus werd als apostel voor de heidenen een voorvechter voor hun inlijving bij Israël, maar zonder dat zij Joods hoefden te worden, of Jood hoefden te worden. Hij voerde in feite uit wat de apostelen al besloten hadden. En zo vertelt hij in Romeinen 15 vers 8 dat de Messias, dat door de Messias de gelovigen uit de besnedenen gediend worden, dat hij de belofte aan de aartsvaders worden aan hen bevestigd door de dienaar Yeshua. En hij zet ze tegenover elkaar. In vers 9 zegt hij, de gelovigen uit de volken, die gaan God ter wille van zijn ontferming verheerlijken. De ontferming die aan hun betoond is, dat ze ook daarbij mogen worden bij diezelfde oogst. En wat wordt er van hen gevraagd? Door zichzelf te geven. En dat alleen maar kan beide door de kracht van de geest. Peter zegt ook in zijn preek aan de Joodse gelovigen, die eerstelingen die tot geloof komen, op Shavuot. Voor jullie is de belofte van de geest. En voor allegenen die naar jullie komen. En voor hoe ver je ook maar weg verwijderd bent van het land Israël. Maar ook de heidenen, weten we uit het verhaal van Cornelius, worden begiftigd met de gaven van de Heilige Geest. Maar hun taak is om de barmhartigheid van God te bewijzen. En volgens Mark Nanos, die ik net noemde, was het Shema Yisrael, het uitgangspunt van Paulus. Want God is één. Hij is niet alleen maar God van de Joden, maar hij is ook God van de heidenen. Maar als alle heidenen Joden worden, ja, dan is het nog steeds maar één volk. En als tegen de Joden gezegd wordt, ja, dat Jood zijn, dat maakt niks meer uit. Hè. Waar Paulus ook van beticht was, dat hij dat predikte. Dan is er wat in de kerk eeuwenlang daarna gepredikt is, dat Joden inderdaad ook heiden moesten worden. Gewoon, hè. Er was geen Joods volk meer, er was niet meer nodig. Maar Paulus benadrukte zo, nee, God is één. God is namelijk, en dat doet hij heel met klem in de Romeinenbrief, God is God van de Joden, maar God is ook God van de heidenen. En daardoor weten we juist dat God één is. En daardoor wordt het Shema ook zo duidelijk, zo helder. Er is eenheid in verscheidenheid. Er is onderscheid tussen Jood en heiden, maar er is geen discriminatie. De een wordt niet, als Jood ben je niet belangrijker dan de heiden, zegt Paulus. Een heiden is niet belangrijker dan de Jood. Jullie samen. Zou dat misschien een beeld mogen zijn van die twee broden? Ik opper het maar. Sommigen zeggen, er is één Torah, er is één wet en die geldt voor iedereen. Later is dat ook door de kerk toegepast op alle gelovigen. Hè? Maar het maakt niet uit tot welk volk je behoort. Een Jood zijn maakt er al helemaal niet meer toe. Doet er al helemaal niet meer toe. Maar is dat wat de Bijbel werkelijk leert? De Bijbel is één Torah. Maar we weten dat in de Bijbel staan verschillende wetten. En er zijn wetten voor koningen, wetten voor priesters, wetten voor mannen, wetten voor vrouwen. Voor allerlei groepen zijn er regels. Maar die mogen allemaal samengaan in die ene Torah. En zo zijn er regels die de apostelen hebben opgesteld, minimale regels voor de gelovigen uit de volk, om in ieder geval samen te kunnen optrekken met het Joodse volk. Psalm 67. God heeft een rijke oogst gegeven. God heeft een rijke oogst gegeven. En dit is zo'n prachtige psalm waar je op zich een hele studie over kan geven of kan doen. Het bestaat uit 49 woorden, hebben we net al gezegd. Maar het is opgebouwd als een soort chiastische structuur. En dan helemaal precies in dat centrum van die psalm, het allermiddelste woord van de psalm, Het middelste woord, daar staat het woord Leomim, de volken. God heeft ons een rijke oogst gegeven. Ons Joodse volk heeft hij een rijke oogst gegeven. Maar alle volken moeten hem gaan loven. In feite is het de bedoeling dat die geest gaat uitwaaien. Dat zijn Torah gaat uitwaaien. We hebben er net ook van gezongen. Zijn Torah mag uitgaan over de hele aarde. Over, naar alle volken toe. En dat is ook het eindgebed van Paulus in deze Romeinenbrief, of nee, in dit gedeelte van Romeinen. Romeinen 15, vers 13. Mogen de God van de hoop u vervullen van alle vreugde en vrede in het geloven. Zodat je overvloedig wordt in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Dat mag die oogst uitwerken. Ten eerste, mogen de God van de hoop u vervullen van alle vreugde. Nou, met alles wat we in later, de beelden die we ook in de afgelopen weken gezien hebben, werden we eigenlijk helemaal niet zo erg blij van. We werden er juist somber van gestemd. Koert noemde het ook al. En toch, God, de God van de hoop wil ons vervullen met die vreugde. En met vrede in het geloof. Zodat je overvloedig wordt in de hoop. Hoop op die rest van de oogst, die gaat komen. Want we hebben, dit is het feest van de eerstelingen. Dit zijn nog maar de eerstelingen. We hebben in het liedje hebben we dat gezongen. De eerstelingen uit de Joden, zoals we het in Handelingen lezen. Die zijn al 2000 jaar verder en zijn nog steeds bezig met het eerstelingenfeest. Maar dat loofwettefeest Sukkot gaat komen. Het hoop op de rest van de oogst. En dat doen we in de kracht van de Heilige Geest. Als Hij Geest ons mag vervullen. Vreugde, vrede, hoop en zijn geest.